Verward gedrag. Ik heb de voorgaande jaren ook al verteld dat we het aantal meldingen van personen met verward gedrag zien toenemen. Ik heb ooit een keer een verklaring voor proberen te geven, maar dat doe ik me niet meer. Want die verklaring die houdt geen stand. Je ziet dat er een stijging is en een aantal gemeenten is er een daling. En hier vormt Duiven een uitzondering, op de rest zeg maar zo'n beetje. Een aantal zijn aan het dalen. Onder andere Duiven, die is met 6% gedaald als het gaat over meldingen met personen van verward gedrag. Overigens zijn de aantallen niet zo groot, hè? 60 en 64. Nou ja, niet zo groot, wat is het groot? Een heleboel meldingen overigens, die zien we niet. Hè? Die worden niet eens bij de politie gemeld. Maar een aantal wel. Er zijn geen adressen die in Duiven extra opvallen als het gaat over waar we vaak naartoe moeten. Van mensen die met afwijkend gedrag. Er zijn wel adressen geweest, zijn we twee keer geweest, maar dat is ook wel eigenlijk alles geweest. En waarom? Omdat tegenwoordig de zorg steeds beter georganiseerd is die mensen met verward gedrag kunnen opvangen. Het gros heeft echt gelijk zeg maar, het goede te pakken. Een hotspot als het gaat over dit soort incidenten is het rondom het Eilandsplein. Daar hebben we 5 meldingen van een overlastgevend persoon. Leon kan er alles over vertellen. Het is wat onsmakelijk, maar ik weet niet of hij het wil.
Ja, die dronk nog een graagje, maar die mocht thuis niet drinken. Die ging op de openbare weg ging die alcohol drinken. En als meneer dronk, dan kreeg hij last van zijn maag. En dan moest hij dan kwijt. Dus dat liet hij lopen op het Eilandplein.
Oftewel, hij gebruikte het Eilandplein als openbaar toilet. Nou, dat hebben een aantal keren dat gemeld. Ja, dat is een lastig fenomeen. De stand van zaken volgens mij is nu rustig hè, de laatste tijd. Gelukkig. Menig gesprek is met hem gevoerd. We maken ook zorgmeldingen op. En de zorgmeldingen maken we op als wij het vermoeden hebben van huiselijk geweld. Als er vermoeden hebben van kindermishandeling of er is kindermishandeling. Of er zijn andere zorgen over de veiligheid van de kinderen in een bepaald huis. We maken daar een melding van op. Ongeacht hoe vaak we ook ergens komen, die maken we op. En die zorgmelding gaat naar Veilig Thuis. Wordt overigens tussendoor nog even getoetst door een aantal mensen, zeg maar een soort specialisten in ons team. Die kijken of alle relevante informatie erin staat. Want Veilig Thuis die maakt vervolgens een melding aan ons wat ze gaan doen. Dus daar waar wij als politie zeg maar onveilige situaties voor kinderen of huiselijk geweld constateren, worden doorgegeven aan veilig huis. En er wordt eigenlijk zo snel mogelijk een direct actie ondernomen om een einde te maken aan de onveilige situatie. En zeg maar daar de hulp te bieden die ook in dat gezin of in die familie ook nodig is. Even kijken wat ik er nog meer over wil vertellen. Nou, er zijn wel een aantal adressen in Duiven waar we meerdere keren zijn geweest. Of ook meerdere meldingen hebben gemaakt over een onveilige situatie. En ook meldingen hebben gemaakt bij Veilig Thuis. Wat ik al zei, elke keer als we ergens komen, ook al zijn we er 4 keer geweest. En we treffen 4 keer aan een onveilige situatie, gaan we 4 keer een melding doen. Dus het blijft dan niet bij 1.
Meneer Veenstra.
U zei net, u gaf net aan dat Veilig Thuis daar is geweest. Daar is ook een terugkoppeling naar jullie toe. En toch kom je op één en hetzelfde adres vaker.
Ja, dat klopt.
Is dat, wat is dan de rol van Veilig Thuis?
Nou, er zijn soms dusdanig schrijnende situaties waarin zeg maar, de hulpverlening of langzaam op gang komt. Of de persoon of de mensen hulp mijdend zijn, die eigenlijk geen hulp willen. En dat heeft een intensieve aanpak nodig. Overigens doet Veilig Thuis niet alleen. Hè. We hebben nog meer teams die daarmee bezig zijn, ook in de gemeente. En daardoor kan het zijn dat het gewoon wat langer duurt en dat je wat vaker moet komen. Uiteindelijk is wel het uiteindelijke resultaat om die situatie, op wat voor manier dan ook, maar zeker met kinderen, om dat op te lossen. Overigens is het ook zo, als je huiselijk geweld, hè, we kennen natuurlijk allemaal het fenomeen van mishandeling tussen partners. We weten gewoon dat het een behoorlijke drempel is om aangifte te doen tegen je partner. En we zien ook gewoon dingen gebeuren waar we zeggen, nou doen we gewoon aangifte, want dan kun je het tenminste doorpakken. Maar uiteindelijk, of er wordt aangifte gedaan, dan laten we ingetrokken. Nou, dan kom je er na een tijdje weer. En zo kun je wel eens vaker ergens komen zonder dat het echt effectief is geweest. Wat wel een beetje zorgelijk is, dat we zien dat in toenemende mate zeg maar, wordt gemeld bij de politie dat er iemand is met een verward gedrag. En terwijl dat vaak niet eens over een politiezaak is. En dat het namelijk niet overlastgevend is, of dat het niet crimineel is of gevaarlijk, maar dat mensen zeg maar geen alternatief weten. En dan bellen we de politie maar. Dat is op zich niet een probleem, dat kan altijd. En we zijn 24/7 bereikbaar. En dan gaan we daar proberen een oplossing voor te vinden. Waar we heel erg tevreden mee zijn, is dat we dat hebben namelijk aangegeven, onder andere aan het ministerie. En de staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een 24/7 meldpunt gaat inrichten, waar deze meldingen van personen met verward gedrag zeg maar gemeld kunnen worden. Hij gaat daarvoor een budget vrijmaken. En ja, zoals het bijna altijd gaat, wordt ook de gemeente daar zo meteen een keer bij betrokken. Misschien is dat wel zo, ik weet niet helemaal zeker, maar dat gaat gebeuren. Omdat ze willen namelijk lokale meldpunten gaan organiseren. Zal waarschijnlijk de politie wat minder vaak geconfronteerd worden met meldingen van verward gedrag. Waar we zeggen, ja, hier gebeurt eigenlijk helemaal niks. Hier moet iemand gewoon geholpen worden. Hier moet de hulpverlening in. Dan zijn wij mediator tussen zeg maar, de melder en de hulpverlener. Maar dat kan straks via het meldpunt. Dus dat is op zich wel een heel goed systeem. Wat we altijd doen, daar waar we gebeld worden, waar we nodig zijn, dan gaan we heen. Dat zullen we ook altijd blijven doen. Ook al is het niet voor ons, blijven we toch dat doen. We zitten al onder de mijning, zie ik. Ik heb wat pagina's over. Ik kan er veel over vertellen, dames en heren. In 2015 zijn alle burgemeesters van ons district en alle teamchefs en teambazen en politiebazen in Ellecom bij elkaar geweest. Hebben ze in 2015 het pact van Ellecom gesloten. Het gaat over ondermijning. En de vraag was daar, van hoe gaan we dat nu aanpakken? Recentelijk hebben wij weer bij elkaar gezeten. En hebben wij nog eens een keer het hele pact geëvalueerd. Informatie gedeeld met elkaar en afspraken gemaakt. En bij die bijeenkomsten zitten niet alleen zeg maar alle burgemeesters en alle politie's, maar er zitten ook mensen van de overheid, de provincie, het RIEC, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Die hebben het helemaal met elkaar daar in gesprek geweest. Wat is nou precies ondermijning? Ondermijning is eigenlijk alles wat niet mag. Ondermijning speelt zich vaak af onder de radar van wat we zien. Althans denken te zien. Ondermijning ondermijnt, zoals dat zegt, de samenleving. Kortom, wat we proberen te doen met het pak van Ellecom en de aanpak van ondermijning is het vergroten van de weerbaarheid van zowel de overheid als de maatschappij, dus zeg maar de burgers. Als het gaat om ondermijnende activiteiten, als mede de aanpak daarvan en het project Samen Weerbaar. Dat krijgt dus nu ook volop aandacht. Het is eigenlijk een bewustwording van het goed kijken naar signalen van ondermijnende activiteiten. En we kunnen allerlei dingen denken. Iemand waarvan je zegt, van hoe komt hij nou zo'n grote auto? Wat geeft die vent vaak veel rondjes in de voetbalclub? Of nou, van alles en nog wat. Alles wat opvalt waarvan je denkt van, hé, dat wijkt af van het normaal gedrag. En dat kan maar zo een ondermijnende activiteit zijn. Er zijn er heel veel van. Daar worden we akelig mee bestookt, zeg maar. Wat we ook zien is dat de bestuurlijke instrumentarium die een gemeente heeft, met name een burgemeester, steeds wordt uitgebreid. Zo is er ook in Duiven zijn concrete stappen gezet als het gaat over de evaluatie van Damoclesbeleid. Het stijging van het aantal BIBOP-onderzoeken. Als je een onderneming wil beginnen, dan moet je aan kunnen tonen, als de gemeente daarom vraagt, hoe jij aan je financiën komt om dat bedrijf te starten, kun je dat niet goed aantonen. Dan kom je niet door de procedure heen. Even kijken, een stijging van het aantal gesloten panden door de burgemeester naar aanleiding van het aantreffen van een hennepkwekerij. Volgens mij kom ik daar zo nog op terug. We hebben in Duiven 2 keer sluiting gehad en 3 keer is de huur opgezegd van de woning. Want de woningbouwvereniging is er heel stellig in. Als je in een pand woont en je hebt daarin een hennepkwekerij en je wordt daarvoor gepakt, dan wordt je huur opgezegd en dan kun je vertrekken. En dat is een goed beleid is. En wat nieuw is sinds 2017 is de wet aanpak woonoverlast. Dat is ook weer een bevoegdheid van de burgemeester. Die kan optreden bij ernstige woonoverlast. En dat kan in een aantal gradaties. Je kunt denken aan waarschuwen. Vingertje, dat mag je niet meer doen. Je kunt denken aan mediation of buurtmiddeling inschakelen. Uiteindelijk, als helemaal niks werkt, is de burgemeester bevoegd om iemand uit zijn woning te zetten. Ik zeg toch geen verkeerde dingen. Nee. Regelmatig, hè? Ja. Oké. Okay. Nee. Het werkt over het algemeen wel goed met mediation. Maar even terug, want ik heb nog wat over die plaatjes te vertellen. Zal ik even kort houden. Witwasonderzoeken. Je ziet steeds meer de pogingen van criminelen om het geld wat we net ook zagen hebben in die auto, wat illegaal verkregen is, wat je niet op de bank kunt brengen, want dat valt op. Op een of andere manier te legaliseren, dat doe je door middel van witwassen, heet dat. Dat kun je op allerlei manieren doen. Een mooie auto kopen, een winkeltje beginnen, waar je in staat, of waar iemand van jou die jij betaalt in staat, maar waar nooit een klant komt. Maar je hebt wel een hypotheek of je hebt van alles nog wat, je kunt van alle dingen regelen. Een mooi voorbeeld, nou ja, wat is mooi, Oscar Kuhl, dat is, ik ken hem persoonlijk niet, maar dat is een ondernemer. Die heeft ooit een keer van de provincie een stimuleringsprijs gewonnen voor goed ondernemerschap. Een aantal jaren bleek dat hij nou, niet alleen zeg maar, goed ondernemer was, maar hij was ook goed in het organiseren van hennepplantages. Hoe verweven kan soms de onderwereld met de bovenwereld zijn? Dan hebben we soms zelf niet in de gaten, maar dat is echt. Je kunt daar een boek over schrijven. We moeten echt, en dan doen we met z'n allen, alle partners zeg maar, die daarbij betrokken zijn, echt goed samenspannen. Goed scannen van wat gebeurt hier allemaal. Want die meneer die is niet één keer gepakt met een hemkwekerij, maar zelfs twee keer. Of het was een kwekerij die aan het oprichten was. De plantjes stonden er nog niet in, ze waren hem net voor. Hier zie je een voorbeeld van een pand dat door de burgemeester is gesloten. Komt er zo'n sticker op je woning of op je bedrijf waarin staat dat er gedurende een aantal tijd het pand is gesloten, het niet betreden mag worden. Er zijn ook rode zegels en het verbreken van de zegel levert een misdrijf op. Wat we hebben gedaan, ook nog even een hempcontainer. Dat hebben we vorig jaar in Duiven bij een of andere festiviteit, ik ben hem even kwijt, neergezet. Waarin we laten zien van wat is nou eigenlijk een hempkwekerij, hoe herken je dat, maar vooral ook wat zijn de gevaren. Je ziet hier uw burgemeester staan, inmiddels in een pak aangetrokken. De mensen van de brandweer, want bij een hennepkwekerij bijna altijd wordt illegaal stroom afgetapt. Ik denk dat ik niks nieuws vertel. De meter wordt met een omzeild, met een kabel. Vaak is het provisorisch. Soms is het heel professioneel gedaan. Dan komen gewoon echte elektriciëns aan te pas. Overigens ook weer een vorm van ondermijning. Maar dat levert enorm brandgevaar op. En je kunt je voorstellen als je het in een woning hebt en er zit een woning naast. Dat brandgevaar, dat wil je absoluut niet. Die meneer is niet van de ambulance dienst, maar die is van Liander. Dat is degene die voor ons elke keer de stroom uit die dingen haalt. Want anders kun je zo'n pand vaak niet betreden. Het leven is gevaarlijk. Dan mogen we door. Even iets over de aanrijdtijden. Wij publiceerden elke maand op ons Facebook voor de inwoners van Duiven deze infographic. Waarin we laten zien hoe vaak wij bij een prioriteit 1 melding op tijd te plaatsen waren en hoe vaak niet. Dit is over een jaar gezien. We hebben totaal 462 prioriteit 1 meldingen in Duiven gekregen. We zijn 20 keer te laat geweest. Dat kan gebeuren. 6 keer, daar staat er een beetje cryptisch bovenaan, 6 keer een afgebroken inzet. Dus dan moet je met ergens naartoe. Maar dan vervolgens wordt die halverwege, blijkt het toch niet zo ernstig te zijn. En dan zegt de meldkamer, nou, spoed kan eraf, ga maar rustig aan, hou je aan de verkeersregels. Een aantal keren is de brandweer dan de ambulance dienst eerder geweest. 20 keer te laat lijkt wel veel, dat is het ook wel. Maar het heeft een aantal oorzaken die soms verklaarbaar zijn. Soms moet je naar een melding en is bijvoorbeeld inbraken waarvan je gehoord hebt dat de daders zijn gevlucht. Dan ga je eerst in de omgeving kijken. Alvorens je bij de plaats van delict komt, ja, dan ga je soms de 15 minuten overheen. Want we hebben gezegd namelijk dat wij bij prioriteit 1 melding binnen 15 minuten als politie ter plaatse willen zijn.